Hallo, fijn dat je weer luistert naar Hallo Hanna, de podcast waarin Rijksambtenaren vertellen over de ethische kant van hun vak. Mijn naam is Roos Eimers.
En ik ben Daan van Dijsseldonk.
Wij zijn van Firma Mes, een theatercollectief gespecialiseerd in documentair en audiotheater. In opdracht van het Hanna Arendt Podium maken we deze podcast over Rijksambtenaren.
Dit keer hebben we een speciale aflevering. Het is bijna 4 jaar geleden dat wij gevraagd werden deze podcast te maken. Een goed moment om terug te blikken en te kijken wat er geleerd en misschien wel veranderd is. Geheel in dialoog en ethiekstijl doen we dat niet alleen, maar in gesprek met 2 mensen van binnen de Rijksoverheid die hier allebei op eigen wijze instaan.
Ze stellen zichzelf even voor.
Nou, ik ben Jessica Fuik en ik werk bij het Rijksbrede Programma Dialoog en Ethiek. We vallen onder DGDOO. Dat is natuurlijk een ambtenaarwoord voor DG, digitalisering, organisatie en
overheidsorganisatie.
Ja, en ik ben Eva Heijblom, directeur-generaal digitalisering en overheidsorganisaties bij het ministerie van BZK.
En wat doe je dan precies?
Jessica Fuik is sinds 2021 gespreksleider en trainer bij Dialoog en Ethiek. Dat valt dus onder het directoraat Digitalisering en Overheidsorganisatie, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Eva Heijblom is daar de hoogste ambtenaar, de directeur-generaal. Ze is verantwoordelijk voor systemen als DigiD en Mijn Overheid, maar dus ook voor de organisatie van de Rijksoverheid. Met 160.000 ambtenaren, de grootste werkgever van Nederland.
We zijn benieuwd hoe zij kijken naar de verhalen uit Hallo Hanna en naar wat zij zien en meemaken in de dagelijkse praktijk.
Voor de duidelijkheid, wij kenden Jessica en Eva voor dit gesprek nog niet.
Mogen we gewoon je en jij
zeker
zeggen? Oké, fijn.
We wilden graag met ze praten over een paar thema's die in de eerdere afleveringen voorbij kwamen. Hoe kijken zij aan tegen de hiërarchie? Hoe geef je ruimte aan tegenspraak? En voor welke dilemma's kwamen zij zelf te staan?
We begonnen het gesprek met de vraag hoe zij naar de eerdere afleveringen hebben geluisterd.
Wat me wel raakte, hè, is dat toch sommige ambtenaren een beetje vermorzeld worden door het systeem. Dat ze moeite hebben om hun vak uit te oefenen in het systeem waarin ze opereren. En dat vind ik wel zorgelijk en dat vind ik ook schrijnend. Ik denk dat, dat het al heel vaak gaat over leiderschap. Maar wat ik dan wel terughoor in een aantal van die afleveringen is dat er niet altijd goed leiderschap wordt getoond en dat mensen daar last van hebben of dat ze daar nadeel van ondervangen. En dat raakt mij wel. Als je zeg maar binnen de Rijksoverheid aan de verkeerde kant van de streep terechtkomt, hè, dus als jij geen, als er wordt gedacht dat je geen gelijk hebt, of als jij de schuldige bent, of als jij degene bent die niet meewerkt, dan keert het hele systeem zich eigenlijk tegen je. Dan gaat eigenlijk niemand meer voor je staan en kun je jezelf erg alleen voelen. Dat is dus systemisch en dat is zorgelijk, vind ik. En daar moeten we wel wat aan doen.
Er zijn meerdere verhalen die me zijn bijgebleven. En wat ik wel een beetje als rode draad zie, en dat hoor ik ook in de verhalen in de podcast, is dat er iets misgaat in hoe mensen met elkaar communiceren in het werk. En dat er aannames worden gedaan en dat er veronderstellingen zitten die niet worden bevraagd. Vragen niet door, vragen niet, bedoel je dat nou echt? Hè, hoezo? En ik denk, ja, als we daar wat meer ruimte voor kunnen maken op goede tijden, dat je daar tijd voor kunt maken om dat met elkaar te onderzoeken. Wat zeg je nou eigenlijk? En wat gebeurt er met mij als ik dat hoor? En het is ontzettend moeilijk en heel ongemakkelijk. En af en toe slaan bij mij ook de vlekken in de nek en de vlammen uit. En dus ook reflecteren op, ja, als iemand een fout heeft gemaakt of iets niet goed heeft gedaan en het hele systeem keert zich tegen, dat mensen die dat hele systeem vertegenwoordigen nagaan van, ja, wat is hier goed? Hè, dat stop, pauze, hè, wat gebeurt hier? Blijven we in contact met elkaar?
Eén specifiek fragment riep meer reactie op. Het gaat om een fragment uit aflevering 1, waarin een ambtenaar vertelt over het moment waarop zij een bepaalde opdracht kreeg die volgens haar tegen de grondwet inging. Toen ze zich hierover uitsprak, werd het door collega's al snel persoonlijk gemaakt.
En
Nou, een aantal collega's moesten ook gewoon een beetje lachen, want ik was weer radicaal aan het doen. En je moet toch vertrouwen hebben, we hebben toch een goed stelsel. En ja, er is geen toetsing aan de grondwet, maar we hebben een Raad van State, zover zijn we nog niet. En nou ja, dat, maar ook ja, dat het op een gegeven moment heel persoonlijk werd. Jij zal daar wel moeite mee hebben, want het zijn Syrische vluchtelingen. Dan heb ik zelf een Egyptische achtergrond. Het liggen niet echt naast elkaar, maar goed. Maar dat op een gegeven moment ging de discussie bijna zo. We begrijpen dat het emotioneel is voor jou. Maar goed, als jij dat niet wil meewerken aan deze opdracht, dan kan jij zeggen, wil ik niet. Dat is voor mij persoonlijk, raakt dat iets. Dus dat hoef ik niet te doen. En dat was dus op dat moment dat het me zo extra raakte, dat ik dacht, maar het gaat hier niet om mij en wat ik ervan vind. Maak het niet een persoonlijk iets van, oh, zij zijn ook Arabisch of ook moslim of ook...
Ja, toen ik het hoorde, ik wist dat het gebeurde in de Rijksoverheid. Ik heb in een van mijn vorige functies ook in de hoek van de integriteit gewerkt. En dan hoor je nog eens wat, zullen we zeggen. Mm-hmm. Dus ik vind het heel erg kervend dat het gebeurt.
Is het uitzonderlijk?
Dat zou ik niet durven zeggen. We hebben een onderzoek gedaan naar ambtelijk activisme. Dat is allemaal gepubliceerd, kun je op onze site vinden. Wat ik heel mooi vind, wat het Ethiek Instituut ook constateerde, is dat heel veel dingen persoonlijk worden gemaakt. Dus een typisch voorbeeld van, Syrisch, nou jij lijkt erop, dus het zal jou persoonlijk wel. En dat is eigenlijk ook wat we als mens te snel doen om dingen die er in het werk gebeuren, het op de identiteit van een persoon te plakken. En dat is misschien ook een beetje tijdgeest waar we in zitten. Dat als je iets zegt en iets doet, dan past dat bij jouw identiteit. En dan kun je wel of niet meespelen in het grote gezelschapsspel.
Het onderzoek wat hier genoemd wordt is terug te vinden in de show notes. Daar vind je ook meer informatie over dialoog en ethiek.
Hoe vind jij, wat moet je doen als je echt voelt van, oh, dit wil ik eigenlijk niet of dit klopt niet? Of hoe moet je daar tegen opstaan?
Ja, nou ja, kijk, het is altijd heel belangrijk, hè, zoals jij ook aangeeft, om dat gesprek met elkaar te voeren. Hè. Ja, ik denk ook altijd maar gewoon aan de ouderwetse van Stephen Covey. Begrijpen voordat je begrepen wordt. Dus dat betekent ook je in de ander verdiepen, je in de ander verplaatsen. En als je dat vice versa doet, dan heb je gewoon ook een beter gesprek. Nou is dat natuurlijk best ingewikkeld, hè? Ook binnen zo'n departement. Je staat vaak onder druk, er is vaak weinig tijd. Maar ik denk wel dat we er tijd voor zouden moeten maken.
Hebben jullie het zelf wel eens meegemaakt dat je een opdracht kreeg waarvan je voelde, dit is niet oké?
Nee.
Nee? En ook geen ander een moreel dilemma waar je aan moet denken, wat je wel eens hebt ervaren in het werk?
Jawel, dat zeker wel. Ik heb ook heel dicht met mijn neus gezeten, hè, op het vorige demissionaire kabinet, of tenminste ook nog hoe het kabinet, wat nu demissionair is, nog wel missionair was. Dan gaat er best veel over tafel, waar je af en toe ook wel vraagtekens bij kunt stellen, hè, en die iets doen met mijn normen en waarden. En als ik dat hoor, hè, dus dat zeker wel.
En hoe ga je er dan mee om? Wat doe je dan?
Dat gaat overigens ook soms over omgangsvormen. Hè? Hoe gaan we met elkaar om? Wat ik dan doe, dat is heel verschillend. Soms is het doorstaan. Dus word ik geacht in een bepaalde kamer te zijn waar gesprekken gevoerd worden, waar ik moreel wel wat moeite mee heb. Maar waar ik op dat moment het verschil niet kan maken. Hè? Dus dan is het vooral jezelf bewaren en blijven. Je kan niet zomaar weglopen. Soms zal ik daar tegenspraak... Of soms zal ik dat tegenspreken als dat nodig is en daarover ook in gesprek gaan. Soms ben ik ook wel eens een klein beetje ongehoorzaam. En soms ga je er misschien wel eens een beetje in mee en dan denk je achteraf gezien, oh, dat had ik niet moeten doen. Dat doe ik de volgende keer niet meer, omdat het eigenlijk zo tegen mijn eigen normen en waarden gaat. Dus het is in alles komt voor, denk ik. Waarvan die laatste variant natuurlijk, dat je je eigen grens daarin overgaat. Eigenlijk dat wil je gewoon niet. En tegelijkertijd, soms kun je het ergens even niet mee eens zijn of kun je iets moeilijk vinden. Maar het kan ook zo zijn dat dat later in het proces dan wel eruit komt. Hè? Waardoor het alsnog zeg maar de goede kant opgaat. Bijvoorbeeld als er iets grondrechtelijk niet klopt. Dan hebben we bij het kabinet wel eens gezien dat dat dan toch eigenlijk voorbij een onderraad kwam. En dan komt er toch een advies van de Raad van State bijvoorbeeld. Hè?
Ja.
Die dan zegt van ja, eigenlijk wat jullie nu willen, dat kan eigenlijk niet op grondwettelijke basis. Dat is denk ik dat is denk
maar het
ik
is natuurlijk moeilijker wat je aangeeft, dat wanneer het persoonlijk wringt. Als je misschien niet zeg maar een in de grondwet afgedrukte zin hebt om op terug te vallen, maar dat het bij jezelf iets doet wringen. Hoe maak je dan de weging?
Waar ik spijt van heb, dat is misschien een voorbeeld, daarvoor heb ik tegen jou al eens verteld, hè, is met een van onze bewindspersonen. Die wilde dat ik een stuk van LinkedIn haalde, omdat het politiek gekleurd was en niet conform kabinetsbeleid. En dat je dat als hoge ambtenaar niet kan doen. Ik keek anders naar dat stuk. Maar deze bewindspersoon die maakte daar zo'n gedoe over, tot aan de minister-president aan toe, dat ik het toen maar verwijderd heb. Maar dan heb je dus wel echt even, dan is het toch daar de machtsverhouding. En dan denk ik wel, hoeveel bloed, hoe belangrijk was dit bericht, weet je wel zo. En in zo'n geval kies ik dan eieren voor mijn geld. Dan is het eigenlijk niet waard, hè? Laat ik het zo zeggen. Tegelijkertijd denk ik ook dat we ook in staat moeten zijn als ambtenaren om aan zeg maar, de werkelijkheid of de nieuwe werkelijkheid die misschien in eerste instantie niet zo in ons repertoire zat. Hè? Dat hebben we natuurlijk wel met, dat zien we nog met het demissionaire kabinet, maar ook het vorige missionaire kabinet, dat dat zeg maar onze gereedschapskist als ambtenaren, hè, of de wetenschap waar we onze besluiten of onze advies op stoelen, dat niet altijd zomaar werd aangenomen. Kijk daar nog eens goed naar. Of ik ken nog wel andere wetenschappers die daar lijnrecht tegenover staan. En wat vind je daarvan? Het is toch wel ook interessant om te bezien van of we daar als ambtenaren ook niet ons repertoire in moeten uitbreiden. Mm-hmm. En ook soms naar creatievere of naar nieuwe oplossingen moeten zoeken die ook dichter liggen bij hoe politici naar die opgaven en naar die oplossingen kijken heden ten dagen. En dan kun je natuurlijk als ambtenaren heel star blijven en zeggen zo hebben we tot nu toe nooit gedaan. Maar zo komen we niet verder in dit land. En dat betekent niet dat je je principes opzij moet zetten of dat we ineens ongrondwettelijke dingen moeten gaan doen. Maar er zijn soms, voor sommige problemen zijn er wel meerdere oplossingsrichtingen.
En wat moet je doen als je adviezen in de prullenbak worden gegooid?
Ze kunnen nooit in de prullenbak worden gegooid. Uiteindelijk kunnen ze altijd openbaar worden. Hè? Dus ze blijven er altijd, hè, die adviezen van die ambtenaren. Maar uiteindelijk beslist de politiek. Als jouw advies of een deel van jouw advies in de prullenbak wordt gegooid, dan is dat wat het is.
Heb jij wel eens in je werk, Jessica, zo'n moment van die morele buikpijn, noem ik het maar eventjes, meegemaakt?
Er werd een keer mij gevraagd om een dialoog te begeleiden bij een organisatie, omdat daar door mensen hoog in de boom discriminerende uitspraken zijn gedaan. En mij werd gevraagd, de mensen die zich gediscrimineerd voelen, kun jij niet dialogen begeleiden zodat ze weer een beetje oké zijn? En dat vond ik een hele lastige. Ik heb toen gezegd, dat ga ik niet doen. Omdat ik dan doe aan het vergoeilijken van discriminerende uitspraken. En dat gaat dan, ik heb ook ambtseed afgelegd, artikel 1, grondwet. Dat dacht, nou, kan ik niet doen.
Hoe reageerden ze op dat je het niet wilde doen?
Kan ik me wel voorstellen. Toen hebben ze het toch georganiseerd, maar ze kwamen niet, de mensen die het betrof.
Want het zou een gesprek zijn met alleen de mensen die het betrof, of ook, zeg maar, met beide partijen?
Alleen de mensen die het betrof. Dus een paar randvoorwaarden waren voor mij niet op orde. Ik heb dit besluit in een moreel beraad gebracht, vorige week toevallig. En toen was het ook de argumentaties voor het weigeren of voor het wel doen. Dat is ook heel interessant wat je dan ziet. Want het weigeren, dat zit dan meer in het morele gevoel van, ja, maar je kan toch, je moet niet aan moral whitewashing doen, om het zo maar eens te zeggen. En als je het wel doet, toen was de redenatie van, ja, maar dan kun je mensen de kans geven om wat te leren. En om misschien met de uitkomst van die dialogen iets goeds te doen in de organisatie.
Maar dus eigenlijk dan iets anders doen dan wat de opdracht was.
Ja, ja. Dus en toen kwam er zelfs een suggestie om te zeggen, ja, maar je kan toch ook binnen BZK gaan escaleren, want jullie zijn toch ook van racisme en discriminatie. Toen dacht ik, ja, maar dan snitch je toch ook als je dat doet.
Ja, ja.
Ja, dat vond ik ook een beetje ingewikkeld. Dus en we zijn wel eens in het NRC ook verweten dat we dan uithuilsessies organiseren. Maar het is niet de bedoeling om dat iedereen weer uit kan huilen, dekentje erover, kusje erop en door, weet je wel. Dat is niet wat we aan het doen zijn. We zijn echt aan het onderzoeken, zijn we goed aan het handelen. En dan moet je bereid zijn ook uit dat onderzoek de consequenties te dragen.
Ja, ik vind het wel interessant dat je dit vertelt. Want ik kijk natuurlijk altijd naar de Rijksoverheid of de overheid als geheel, hè, mm-hmm. Als systeem. Kijk, en we weten dat er, discriminatie is en dat er racisme is. Dat zien we ook. Hè. We zien het aan de afspiegeling van ons werknemersbestand. De diversiteit die is natuurlijk op sommige plekken niet heel groot. We zien het ook waar het gaat over de topmanagementgroep waar ik zelf deel van uitmaak. Die diversiteit is ook niet groot. Dat we onbewuste onbekwaamheid bijvoorbeeld op grote schaal komt heel veel voor. We spreken ook bepaalde taal met elkaar, hè, waardoor we ook al mensen uitsluiten. Het overgrote gedeelte van deze mensen die bij departementen werken is universitair geschoold. Ja. Nou ja, hè, als je dat niet bent of een ander pad hebt gevolgd, dan ben je al snel anders. Dus ik zou zeggen, natuurlijk komt het voor. En dan zou ik, als ik jou was geweest, die afweging had gemaakt van, ja, ik stap er toch in.
Ja.
Omdat ik dan ook invloed kan hebben op, hoe het verder gaat. En misschien kan ik daar wel iets in gang zetten.
Ja, grappig, hè?
Ja, en ik heb ook toch het idee dat het dan uit alle onderzoeken blijkt dat diversiteit een probleem is, wat wordt er nou concreet aan gedaan, behalve gesprekken voeren?
Wat stel je voor dat er nog meer mag gebeuren?
Ik weet de oplossing ook helemaal niet. Maar ik heb het idee dat het vaak zo blijft hangen op een soort niveau van,
het is zo.
Het is zo, het is een probleem. We moeten er onderzoeken naar doen. We moeten het erover hebben. Maar dan denk ik, wat heb je daar als ambtenaar concreet aan als je hier werkt?
Ja, dat is best lastig, want je hebt het over hoe mensen met elkaar omgaan en wat voor uitsluitingsmechanismes daar zitten. Dat is één. En je hebt hoe systemen werken in die... Hè? Dat is het onderzoek is ook van wat zit er in de systemen. Dat maakt dat het, dat heb je het meer over de institutionele racisme. En wat helpt is dat je die blinde vlekken die we allemaal kennen, want het zit gewoon in ons als mens. Ja, en wij zijn ook mensen als ambtenaar. Dat je dat gaat zien en daar begrijpt wat je zegt of begrijpt wat je doet. En wat heb je daaraan? Ja, dat is ook het zelfinzicht wat nodig is om te begrijpen... Hey, als ik dit doe, gebeurt er dat. En het is niet zo van wij komen met wijsheid van boven... storten het over jou neer en jij hebt er wat aan. Het gaat ook over hoe zit je zelf daarin? Wat zijn jouw waardes en belangen?
Ja.
En hoe kijk jij tegen die kwesties aan? En wat doe je op een dagdagelijkse basis om die verantwoordelijkheid te pakken?
Een ander onderwerp dat we graag wilden bespreken was hiërarchie. Of de lijn, zoals het binnen ministeries genoemd wordt. Uit onze eerdere gesprekken constateerden we best vaak angst voor boven. Hoe is het om macht te hebben in zo'n grote organisatie?
Ja, nou ja, toen ik voor het eerst bij een departement kwam... dat was in dit geval het ministerie van Landbouw toen nog... toen dacht ik, jeetje, joh, ik ben in de jaren 80 beland. Het is hier zo ouderwets.
Op wat voor manier...
Ja, voor wat betreft hiërarchie, heel veel op papier, alleen maar aandacht voor de inhoud. Geen andere bedrijfsmatige of bedrijfskundige processen. Dat ik dacht, ja, maar alles wat we naast die inhoud doen, kan ook heel erg bijdragen aan het uiteindelijke resultaat. Een organisatie helemaal gericht op bewindspersonen. En het idee van de bewindspersoon uit de wind houden, vind ik wel dat steeds minder gebeurt. Maar nou ja, dat zag ik toen ook zeker nog wel terug. Ja, en inmiddels is het wel, hè, vroeger had je echt de hele grote kamers met dichte muren en en allerlei privileges, zeg maar, voor de top van de overheid. Inmiddels. Ja, ik denk, het is echt nog wel zichtbaar. Maar ik heb bijvoorbeeld een hele kleine kamer. En als ik er niet ben, dan kunnen de collega's ook gewoon in mijn kamer zitten.
En wat voor leidinggevende ben jij? Hoe zou je jezelf omschrijven als leidinggevende?
Nou ja, kijk, ik zei net ook al, ik ben eerst mens en dan functionaris, hè? Ook als leidinggevende. Dus ik hoop dat ik vooral ook menselijk ben.
Staat jouw deur altijd open?
Nee, want dat is natuurlijk juist niet de goede manier. Want mensen gaan natuurlijk echt niet bij je binnenstappen als dat echt nodig is. Ik probeer dat op andere manieren te doen.
Want je hebt wel het idee dat mensen naar jou toe durven komen?
Nou, ik denk zeker niet allemaal. Nee. En daarnaast, ik ben er ook heel vaak niet. Zo is het ook. Ik denk dat een van de... ook mijn belangrijke opgave is van hoe hou je die verbinding. En dat betekent toch veel gesprekken voeren. Ook veel gesprekken waar ik vaak geen tijd voor heb. Omdat je... Mijn agenda is geloof ik 6 keer overtekend in een week. Dus ik probeer het zoveel mogelijk ook in het werk... wat ik dat al moet doen, wel probeer ik dat in te vlechten. Maar de aard van het werk maakt het niet makkelijker. Dat klopt.
Ja, wat ik wel in jou bewonder, is dat je ook durft toe te geven dat je het soms even niet weet. Ja. En dat je de twijfel durft toe te staan. En ook soms zegt van ja, verplaats je even in mijn situatie. Hè? Maar juist doordat jij je openstelt en je twijfel op een hele professionele manier toont. En dus zouden er meer kunnen doen in ons overheidsland. Omdat je dan met elkaar kunt spreken over... ja, wat staat ons hier te doen?
Ja, 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 en waarbij je ook, denk wat ook daarin belangrijk is... dat ik niet de wijsheid in pacht heb. Hè. Het is niet dat hoe hoger je in de boom zit binnen de overheid... hoe beter je het weet. Helemaal niet. Ik zit hier om andere redenen op deze plek.
Word je vaak tegengesproken?
Misschien wat meer secundair ook af en toe. Ja. Of ik tegen word gesproken?
Ja, gebeurt dat vaak?
Nou, ik denk te weinig. Ik zie wel dat de neiging is. je moet je zo voorstellen, alle documenten uit die uiteindelijk naar de ministerraad moeten of naar een andere plek, die komen allemaal langs mij. Dat is nog heel ouderwets eigenlijk. Hè. Het is een soort piramide. Dus dan mag je ook best weten, elke avond zit ik nog mijn stukken te filteren of niet. En ik denk zeker wel dat er in sommige gevallen rekening wordt gehouden met wat of de minister of de staatssecretaris vindt of wat ik vind. En dat probeer ik er toch wel zoveel mogelijk uit te filteren. En soms zie ik wel eens een beetje mijn eigen woorden terug. weet je, en dat is natuurlijk niet nodig, want uiteindelijk ligt die expertise bij die collega's.
En als je als jonge ambtenaar nu het gevoel hebt, ik heb een moreel dilemma, zeg jij dus eigenlijk ook van, je moet dan wel naar mij toestappen. Je moet wel die lijn doorbreken, want je moet er een gesprek over voeren. Of wat moet, ja.
Hoe? Nou ja, kijk, ik hoop natuurlijk vooral dat zo iemand dat met zijn collega's doet, met zijn leidinggevende. Maar als iemand er niet doorheen komt of als iemand dat maar zo blijft houden, ja, natuurlijk wil ik dan graag dat gesprek aan. Ja, dat is logisch.
En mag het over elk onderwerp zijn?
Mag over elk onderwerp zijn.
Ik heb ook het idee dat er bepaalde onderwerpen wel heel gevoelig liggen op het moment.
Zoals?
Gaza. Dus wij hebben ook in de laatste aflevering ging dan over een jonge ambtenaar die... die ook heel veel morele buikpijn ervaarde op dat dossier.
Ik ben er wel echt buikpijn van blijven houden. Het is echt niet onopgemerkt gebleven thuis. Thuis at ik niet. Ik sliep niet. Ik zat echt in een hele gigantische stressmodus. Het mag er wel zijn. Maar op het moment dat je laat zien dat je dat hebt, dan ben je mogelijk niet meer professioneel. Dat is de valkuil.
Nou, kijk, ik denk... Kijk, met Israël-Gaza, hè, ik heb zelf ook wel gesprekken gevoerd. En toen heb ik ook gezien hoe ontzettend ingewikkeld en complex... dat weten we natuurlijk allemaal, dit dossier is. Dus ik snap ook... heel goed dat mensen daar buikpijn van hebben. En er is natuurlijk wel wat gebeurd door de tijd heen. Maar ik denk zeker in het begin dat mensen wel de indruk, denk ik, hebben gehad dat het beleid misschien wel erg pro-Israëlisch was. En minder voor Gaza van het kabinet. En dat mensen dat pijn heeft gedaan. En dat je, als er... zulke misstanden plaatsvinden of de situatie in Gaza is zo hevig. Je hebt het idee dat dat niet gezien wordt, dat je dat niet kan loslaten. Ja, dat begrijp ik heel goed. En ik denk ook dat daar ruimte voor moet zijn om daar het gesprek met elkaar over te voeren. Het kan er niet alleen maar over gaan, want we hebben ook nog andere onderwerpen en opgaven te doen in dit land. Uiteindelijk als het puntje bij paaltje komt en er moeten daadwerkelijk besluiten worden genomen, dan is het ook in dit geval toch wel weer de politiek die bepaalt welke stappen we zetten.
Met dus wel het gevolg dat sommige in deze ambtenaar die wij hebben gesproken, die is gestopt met haar werk.
Ja, dat kan. Ja. En dat,
het is zo pijnlijk, hè? Tenminste, dat vond ik vaak bij het maken van die podcast, dat dan als enige alternatief voelt, of als enige overblijvende optie. Terwijl omdat het ook zo'n nederlaag is. Dat je denkt, ja, nu zit ik daar dus niet meer.
Ik heb nu nul invloed.
Dit klopt, niet per se, maar dat was meer van wat ik me zo goed kan voorstellen, dat je dilemma is. Dat je denkt, ja, met alle respect voor alle mensen die wel daar blijven, maar wie blijven er dan als die mensen weggaan?
Ik denk ook dat het uiterste is wat je doet als ambtenaar. En wat ik heb veel op gesprekken begeleid over dat onderwerp. En wat ik ook wel heb geleerd in de afgelopen tijd is hoe iedereen vanuit zijn eigen plek en positie probeert daar iets te doen wat uitmaakt en wat goed lijkt. In zo'n onderwerp als Gaza gaat het ook heel erg over hoe mensen met elkaar dingen doen. En daar werd gewoon heel erg verschillend gedacht over hoe spreek je tegen... doe je dat in een activistische vorm, vergeef me het woord, maar heel luid en duidelijk en als een appel en als een manifest en als een pamflet ga je daar staan? Of zeg je van nee, dat doe ik niet. Ik ga proberen in gesprek te blijven met mensen die, beslissingsbevoegdheid hebben, om het maar even ambtelijk te zeggen.
Ja.
En in beide gevallen hebben ze een punt. En ik vind het ook mooi dat ook die mensen met elkaar in gesprek geraakt zijn. En heus niet allemaal en heus niet iedereen. Maar er komen wel van, hey, maar jij zit, we proberen te werken aan het goede, maar vanuit andere perspectieven en andere handelingen. En er is niet één manier om iets te doen.
De ontwikkeling die hierbij hoort, dat ambtenaren zich sowieso volgens mij meer uitspreken, of dat nou is dat ze ergens gaan demonstreren of dat ze aan een Hallo Hanna podcast meedoen. Ik heb het idee dat dat een paar jaar geleden echt wel...
is wel veranderd, denk
ik. Dat dat anders is dan nu. Hoe kijken jullie tegen die ontwikkeling aan?
Ik zie dat natuurlijk veranderen, maar ik zit er middenin.
Ja.
Dus ik kan me ook heel goed voorstellen. Ik zei in het begin van, nou, ik denk dat ik 1000 mensen heb gesproken. En jij zei, we hebben de 160.000, weet je wel. Ik kan me ook voorstellen dat nog niet iedereen het merkt of ervaart of voelt.
Ik denk dat de jonge generatie, hè, die ook bij de Rijksoverheid en overheid werkzaam is, ook veel meer gewend is, hè, om, om zich uit te spreken over dit soort onderwerpen. En ook zich minder, hè, minder ook die scheidslijn van, nou, wat vind ik nou persoonlijk en wat, hè, hoe kijk ik er nou tegenaan in mijn, als functionaris, hè, in mijn werk. Maar goed, het blijft, hè, dan zeg ik toch ook, het blijft nog steeds wel een vak, hè, wat we uitoefenen. En dat vak moet je ook leren. En soms betekent het ook dat je misschien je persoonlijke mening, nou ja, hè, dat je die even niet meeneemt naar het werk. Mm-hmm. Dat kan in veel gevallen, is dat ook nodig. Maar dan, ja, we hebben ook nog heel veel andere opgaven in dit land, waar heel hard aan gewerkt moet worden. Dus. Ja, toevallig las ik net een artikel van mijn collega in Binnenlands Bestuur. Dat er, hè, we hebben sinds heel lang hebben we weer een nota ruimte. Die gaat over, nou ja, hè, als we kijken naar de toekomst, hoe moeten we Nederland inrichten? Dat heeft betekenis voor boeren, dat heeft betekenis voor waar we gaan wonen, dat heeft betekenis voor bedrijven. Ja. In de eerste plaats heeft dat betekenis voor mensen. Dat zijn ook allemaal zaken die we met elkaar maken. Hè?
Ja.
En niet alleen maar vanuit Den Haag, maar dat hebben we echt met provincies, gemeenten, nou ja, allerlei andere partijen gedaan. Ja, en dat zijn, weet je, dat doen we ook nog steeds.
Mm-hmm. Ja. Ja, ja. Ja.
Ik krijg natuurlijk alleen maar van buitenaf, alles is niet goed. Het is echt zoveel betrokkenheid en zoveel geëngageerdheid en zoveel geraaktheid ook bij mensen om goed te willen doen op de plek waar ze zitten. En ja, als dat mogelijk wordt gemaakt, dan wordt het een stuk mooier in Nederland.
Dat is mijn mooie eindzin. Ja, we moeten dus echt stoppen, want anders dan gaan de agenda's.
Dit was Hallo Hanna. Veel dank voor het luisteren. We willen Eva Heijblom en Jessica Vuyk heel erg bedanken voor hun bijdrage en hun openheid.
Wij zijn Roos Eimers en Daan van Dijsseldonk van theatercollectief Firma Mes. Deze podcast werd gemaakt in opdracht van het Hanna Arendt Podium, onderdeel van het rijksbrede programma Dialoog en Ethiek. Kijk voor meer informatie in de show notes. De muziek en eindmontage werd gedaan door Caspar Schellingerhout.